Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
Yes, we gaan het weer proberen vandaag, Jelle. Iedereen een klein beetje slimmer maken, want je luistert naar de podcast voor de slimmer belegger.
Ja, op de dag dat Elon Musk gewaarschuwd wordt door China. Hij deelt op Twitter de theorie dat het coronavirus is ontstaan in een Chinees lab. En daarmee zet hij zijn relatie met de Chinezen op het spel, zeggen de Chinezen.
That he could be breaking the pot of China. This is a Chinese saying that's similar to biting the hand that feeds you.
En ook bij ons is de stemming wat omgeslagen, want na een hogere opening sloot de Ajax uiteindelijk toch lager, 0,5% om precies te zijn, op 749 punten. Grootste daler ASMI. Het aandeel werd 6% lager gezet. Prosus staat bovenaan met een plus van ruim 3%. En onze gast is Justin Blekemolen van Links Beleggen.
Ja, maar ik wil beginnen met een uitvinder, Marty Cooper. Ik ken hem pas sinds vanmiddag toen ik een interview met hem las. Ik weet niet of jij hem toevallig kent als ik zo zijn naam zeg. Justin.
Zeg me even niks.
Nee, mij ook niet. Nou, die naam zeg je misschien niet veel, net als bij mij dus. Maar wat hij 50 jaar geleden heeft uitgevonden wel, dat is namelijk de mobiele telefoon. Hij leidde in de jaren 70 een onderzoeksteam bij Motorola. Nou, deze man die komt met een voorspelling. Binnenkort gaan we bellen zonder telefoon.
Met rooksignalen, of hoe moet ik dat voor me zien?
Ja, hij zegt dat we chips krijgen onder de huid van onze oren, die ook nog eens niet opgeladen hoeven te worden. Je lichaam is de beste oplader, zegt hij. Wanneer je eet, maakt je lichaam namelijk energie aan. Zou jij dat aandurven, een chip onder je huid?
Nou, nu je het zegt, ik heb dat bericht inderdaad wel gelezen. Nou, een chip onder je huid, ja, ze spreken er wel lange tijd over natuurlijk. Ja, ik zelf zou het niet zo graag willen, nee.
Nou, over chips gesproken, ASMI, een bedrijf kwam met cijfers.
Klein stapje.
Ja, klein stapje gisteren na beurs. En die chipmachinefabrikant die zag voor het zesde jaar op rij de opbrengsten met meer dan 10% toenemen. Opdrachten die stromen binnen en het orderboek groeide zelfs tot een recordniveau. Nou, tot zover het goede nieuws, want ASMI verwacht namelijk ook dat de omzet in de tweede helft van 2023 lager uitkomt dan in de eerste zes maanden van dit jaar. En ook die exportbeperking, Jelle, van die chipmachines naar China, die raakt het bedrijf. En dat zegt CFO Paul Verhagen op BNR.
We verwachten dat het ongeveer 15-25% van onze omzet naar China raakt. En die omzet is ongeveer 16% van onze totale omzet. Dus ongeveer 3% van onze omzet daardoor
verliest.
Geraakt zal worden.
Ik noemde heel veel cijfers, maar het raakt dus 3% van de totale omzet.
Goede telefoonverbinding komt er niet af.
Maar misschien kan hij straks via een chip onder zijn huid gaan bellen. Justin, het aandeel staat 6% lager. De vooruitzichten, die vielen beleggers kennelijk toch rauw op het dak. Ben je ook teleurgesteld na het zien van de cijfers?
Nou ja, op zich niet. Eerder dit jaar verraste ze ook al met een outlookverhoging. En de cijfers zijn eigenlijk op zich prima. En ik denk ook dat ze zich in een markt begeven die veel groeipotentie heeft. De CFO zei ook niet voor niets vanochtend. Hè. Chips zijn al eenmaal hot. Dus ja, ik denk eigenlijk, dat zie je gewoon ook terug in de cijfers van ASML en ASMI.
En die vooruitzichten maak je ook geen zorgen om?
Nee, kijk, op lange termijn zeker niet.
Ja, dan nog even terug in de tijd. De financiële crisis. Nederland moest in 2008 ABN AMRO redden. België Fortis. Dat werd toen aan PNB Paribas verkocht. En de Belgische staat die kreeg een pluk met aandelen van de Franse bank. Nou, dat was toen, maar die deal die was vandaag weer even nieuws. Want de Belgen die willen een derde van wat ze nog hebben verkopen. Opbrengst 2 miljard. Maar die verkoop duwde de beurskoers fors onderuit. PNB Paribas ging 4% naar beneden.
Ja, ik weet niet wanneer jij voor het laatst een pakje condooms hebt gekocht.
Geen commentaar.
Het is voor mij ook al een tijdje geleden. Ik kocht trouwens altijd van die hele grote multipack. Maar goed, dat terzijde, daar is waarschijnlijk niemand in geïnteresseerd.
Dit was gelijk je laatste grap, denk ik hier.
Maar de reden dat ik het noem is omdat die condooms van Durex die zijn een stuk duurder geworden. En die prijsverhogingen die schrikken consumenten af. Het bedrijf achter Durex, Reckitt Benckiser, die ziet mede daardoor het aantal verkochte producten met bijna 6% dalen. Dus door die prijsstijgingen. Nou ja, die klanten die denken waarschijnlijk seks moet een beetje betaalbaar blijven. Maar ja, die prijsstijging die waren nodig, zegt het bedrijf. Omdat hoge inflatie, gestegen grondstofkosten, we kennen het verhaal. Maar er is nog meer slecht nieuws voor Durex-fans. Want dit jaar stijgen de kosten waarschijnlijk opnieuw. Alleen de vraag is ja, hoe lang klanten dat blijven slikken. En of ze dan... dit was een puur per ongeluk, echt waar. Of ze dan naar Kruidvat of Ethos gaan voor het goedkopere huismerk. Justin, ik ga jou maar niet vragen over de condooms.
Nee, geen verstand van.
Aston Martin heeft sinds 2017 geen winst meer gemaakt, maar ze beloven het nu echt. Dit jaar kan het gaan gebeuren. Of het nu een aandeel is dat je moet hebben, dat hoor je zo.
Nou, dan het aandeel Just Eat Takeaway. Stuit het vandaag alle kanten op. Vlak na opening stond het op een min van 3%. Nou, daarna liep het verlies verder op, ongeveer 10%. 'S middag zag ik het weer even in de plus staan. Maar uiteindelijk sloot het ruim 3% lager. Had alles te maken met de cijfers, want wat bleek? Het sluit 2022 af met een megaverlies van bijna 6 miljard euro. En dat kwam doordat het bedrijf moest afschrijven op de overnames in de VS, maar ook op het VK. We kennen natuurlijk allemaal dat Grubhub-fiasco. Nou, dat is een van de belangrijkste oorzaken. Want op die Amerikaanse bezorgdienst schreef Just Eat Takeaway al 3 miljard euro af. En de fusie met het Britse Just Eat kostte nog eens 1,6 miljard euro. Gigantische bedragen, Justin. Maar hoe erg zijn die afboekingen? Want uiteindelijk is het toch allemaal maar op papier.
Ja, dat is zeker waar. Maar Grubhub heeft ze destijds 6,4 miljard euro gekost. En daar is nu dan zo'n 3 miljard euro op afgeschreven. En de grote vraag is natuurlijk of daar dit jaar opnieuw op moet worden afgeschreven. Want het zal dus betekenen dat Grubhub nu nog zo'n 3,4 miljard euro waard zou zijn. Mm-hmm. Als je even kijkt naar de totale beurswaarde van Just Eat Takeaway, nou, momenteel zo'n 4,5 miljard euro. Nou, schommelt nogal wild, hè? Vandaag 10% minder.
Zegt dat wel.
En nu weer meer, maar ongeveer 4,5 miljard euro. En dat vertegenwoordigt dan 75% van die beurswaarde. Maar ongeveer 44% van de omzet komt uit de VS. Dus Dat betekent dat die beurswaarde of dat die waardering van Grubhub nu nog te veel is. Ja. Of dat de koers omhoog moet.
Maar dat betekent dat jij er rekening mee houdt dat er opnieuw een afschrijving gedaan moet worden voor dit jaar. Dus betekent nog meer slecht nieuws. Betekent dat de ellende nog niet achter ons ligt.
Ja, al moet ik wel zeggen, die afschrijvingen zullen dan wel minder zijn. Dan moet je denken aan misschien 500 miljoen tot 1 miljard euro. En bovendien... onderzoeken ze ook nog steeds de verkoop of een gedeeltelijke verkoop van Grubhub.
Is er al een koper in beeld?
Nee, daar hebben ze zich niet over uitgelaten. En ik vraag me ook, ik begin me een beetje af te vragen of die er wel gaat komen. Of dat ze misschien het succes van Grubhub afwachten en dan aan beleggers laten zien dat een verkoop niet meer nodig is.
Nou, dan kunnen ze misschien nog lang wachten.
Nou ja, niet per se, want je zag in de cijfers van Noord-Amerika dat daar een aangepaste winst is geboekt van 65 miljoen euro. Ja. Dus dat was een flinke verbetering ten opzichte van het verlies van 28 miljoen euro in 2021. En er is dus wel ruimte voor groei daar. En bovendien hebben ze daar ook nog een negatieve impact van 130 miljoen euro... vanwege bepaalde fee caps in New York. Ja. Daar mag namelijk maar max 5% bovenop de verkoopwaarde worden verkocht.
Dus komt nog uit de coronapandemie.
Ja, dus als dat er ook afgaat, dan ligt er nog veel meer groeipotentieel.
En verder, want operationeel maakt de maaltijdbezorger een kleine winst, 19 miljoen euro. Maar hoe staat het bedrijf er verder voor in algemene zin?
Nou ja, die winst als een aangepaste winst natuurlijk. Er wordt vooral gesproken over de adjusted EBITDA. Dus dat is de winst voor belastingen en afschrijvingen.
Ja, maar wat zegt dat?
Dan zie je dus wel dat operationeel dat het wel wat beter gaat. Want als je bijvoorbeeld die afschrijvingen niet meerekent... dan is het verlies in 2022... op 792 miljoen euro uitgekomen. Mm-hmm. En dat is ook wel een lichte verbetering ten opzichte van het verlies in 2021. Want destijds was het 990 miljoen euro. Dus onderliggend is er wel verbetering zichtbaar. Maar winstgevendheid lijkt toch nog wel ver weg.
Ja, want die aandeelhouders die willen zwarte cijfers onderaan de streep. Wanneer gaat dat dan gebeuren?
Ook volgend jaar, of in ieder geval dit jaar nog niet. Just Eat rekent namelijk op een aangepaste winst van zo'n 250 miljoen euro. En echte winstgevendheid, dan moeten de marges verder omhoog. Of moeten op kosten gaan bespaard worden.
Dat is best wel bizar, toch? Want we dachten ook in coronatijd, nu komt de zilvervloot binnenvaren. Maar zelfs toen lukt het niet echt. Nu lukt het nog steeds niet. Denk jij dat het wel een keer gaat gebeuren? Want ik beloof thuis ook heel vaak iets. En dan kom ik het niet na. Ik heb het gevoel dat je het zo goed
doet
met Just Eat. Ook de hele tijd beloofd, maar dat het gewoon niet gaat gebeuren.
Ja, er is in ieder geval wel ruimte voor meer groei. Hè. De marktkenners voorspellen dat de markt voor maaltijdbezorging de komende jaren ook met 12% per jaar blijft groeien. En ja, ondanks dat het aantal orders afgelopen jaar iets terugviel, zag je wel dat de bruto transactiewaarde stabiel bleef. Dus je ziet wel dat ze hogere commissies konden rekenen voor de bestellingen. En je ziet ook dat Just Eat een beetje aan het onderzoeken is waar ze nog meer geld kunnen verdienen. Her en der zijn wat samenwerkingen begonnen met Albert Heijn voor de bezorging van boodschappen. Mm-hmm. Dus, en als daar ook nog wat kostenbesparingen bij komen, ja, dan kan het mogelijk toch wel richting winst gaan.
Maar jij bent wel positiever dan wij, als ik het zo hoor.
Nou, iets positiever, denk ik dan.
Nee, maar dan zou je kunnen zeggen, want dat zie je nog niet terug in de beurskoers, want die stijgt nauwelijks. Maar jij zegt, nou ja, ze gaan wel langzaamaan richting die winstgevendheid. Staan er financieel ook wat beter voor. Maar is de markt dan te kritisch? Want die beurskoers, die stijgt dus nog niet echt.
Nou ja, dat denk ik niet per se, want dat blijft een markt met veel concurrentie. En winstgevendheid is zeker niet zeker. Maar je ziet wel dat die consolidatieslag in de markt lijkt wel een beetje achter de rug nu. Maar nu zie je dat de overgebleven spelers stoeien met die winstgevendheid. En waarschijnlijk gaan de kosten voor ons als gebruikers dus omhoog om die marges te verbeteren.
Of voor de restaurants.
Ja, en dat is dus ook pijnlijk voor die restaurants, dat wel. Maar desondanks blijft het ook een markt met lage marges. Dus wellicht wel interessant voor speculanten. Maar de defensieve belegger heeft, denk ik, bij Just Eat TKW sowieso niks te zoeken.
En in die hele maaltijdbezorgingstak, wat vind jij daarvan na corona? Zie je daar nog wel iets in?
Nou ja, wat ik zeg, de marges zullen laag blijven. Dus ik denk dat het sowieso een lastige markt blijft om in te beleggen.
BNR Beurs.
En laten we even kijken wat er gebeurt op de Amerikaanse beurs. De Dow Jones wint 0,2%. De S&P 500 staat 0,1% lager. En de Nasdaq verliest 0,2%. En dan kan jij in de tussentijd even voor mij opzoeken, Wesley, wat de koers van Tesla doet. Want ik zie dat mijn scherm even vastloopt. Dat is live radio.
Ja, de Tesla die staat lager op een min van 1,5%.
Dankjewel. Beleggers die wachten met spanning op het masterplan van Musk. Zometeen dan begint de investeerdersdag van Tesla. We weten nog niks, maar er wordt druk gespeculeerd. Mogelijk komt er een platform waardoor de goedkope auto's worden geproduceerd. Aandeel naar beneden. Helemaal aan het begin van de uitzending had ik het ook over dat China hem waarschuwde dat hij geen kritiek mocht hebben. Daar kwam het een beetje op neer. Gaat het aandeel naar beneden omdat beleggers de hooggespannen verwachtingen van die investeerdersdag hebben? Of misschien dat ze zich druk maken omdat China gebeuren? Wat denk jij?
Nou, ik denk dat laatste wel wat belangrijker is. Musk, die wendt zich een beetje onschendbaar. Maar daar zijn de Chinezen niet van gediend. En je ziet ook wel dat meteen voor onrust zorgt bij beleggers. Nou moet ik wel zeggen, de koers is ook de afgelopen maand
heel hard
opgelopen. Ja. Dus er kan ook wel weer een kleine correctie vanaf, denk ik dan zo.
Ja, hoe kijk jij daarna? Want vorig jaar was natuurlijk het aandeel wat enorm werd afgestraft. Nu wordt er massaal opgedoken. Wat vind jij van die ommekeer?
Nou ja, ik ben op de lange termijn ben ik op zich best wel positief over Tesla. De marges die blijven nog steeds veel hoger dan die van de concurrenten. En ik zie toch wel toekomst in bijvoorbeeld dat autonome rijden. En daar zijn ze heel erg ver mee.
Ja, en die investeerdersdag, we gaan het daar ongetwijfeld morgen ook uitgebreid over hebben, Wes.
Ja, absoluut.
We weten nog niet zoveel daarvan. Maar denk je dat hij met een of ander gek plan komt?
Nou ja, marktkenners voorspellen eigenlijk dat dat er een goedkoper model aangekondigd gaat worden, zodat Tesla ook betaalbaar wordt voor de gewone consument. En zelf denk ik ook dat er misschien wel iets wordt gezegd over de zonnepanelendivisie, omdat je toch wel ziet dat Musk steeds vaker heeft over de toekomst van de aarde en schone energie. Volgens mij is dat ook de titel van de dag van vandaag. Iets met sustainable energy for the future. Dus wellicht dat we daar ook iets over te horen krijgen.
Het is wel een goeie dat je dat te sprake brengt, want we zouden het bijna vergeten. Een aantal jaren terug verkocht hij dat bedrijf van zijn neef, was dat volgens mij. Dat bedrijf kocht hij toen op met die zonnepanelen. Want hij wilde toen alles in één. Dus hij wilde en zonnepanelen en de auto's en noem het maar op. Hoor je hem niet zo heel vaak over. Dus misschien dat daar dan nog wat spannends in zit.
Nee, werd wel genoemd tijdens de kwartaalpresentatie. Is wel een divisie die hard groeit. Maar inderdaad, de focus van de media ligt daar zeker niet op. Het is meer, wordt eigenlijk steeds naar die auto's gekeken. Natuurlijk de belangrijkste divisie ook momenteel nog voor Tesla. Maar Musk zelf ziet er veel meer in. Die denkt ook aan verzekeringen verkopen voor die Tesla. En uiteindelijk dat er een heel ecosysteem ontstaat rondom het merk Tesla.
Ja, over Tesla gesproken. Die concurrent Rivian gaat meer dan 10% naar naar beneden.
Ja, 17% zelfs.
17, ja. Ja, meer dan 10% was er nog wat
voorzichtig ingezet.
Hij kwam met de cijfers, minder verlies. Maar de omzet viel tegen. Wordt wel goed hard afgestraft dan, hè?
Ja, dat is pijnlijk.
BNR Beurs.
Het aandeel Aston Martin deed het beter vandaag. Ging door het dak en dat ondanks het jaarverlies dat het bekend maakte. Maar het is de belofte voor dit jaar dat beleggers door het dolle zijn. Want dit jaar wordt er mogelijk winst gemaakt, zegt het bedrijf. De topman somt even bescheiden op wat er allemaal goed gaat bij zijn bedrijf.
The future is fantastic. The cars are coming. Our order books never been stronger. The fundamentals of the business are extremely strong.
Zou ook wel fijn zijn, een jaarwinst moet ik zeggen, want het is voor Aston Martin een zeldzaamheid. Er was niet alleen sprake van een verlies in 2022. Dat gebeurde ook in 2021, 2020, 2019 en 2018. En de laatste keer dat we over een heel jaar zwarte cijfers zagen, was in 2017.
Het gebeurde toch een keer.
Denk jij dat ze winst kunnen maken dit jaar, na al die mooie dingen die de CEO net opnoemt?
Nou, de CEO was inderdaad merkwaardig positief. We moeten niet vergeten, dat is een Canadese miljardair die het bedrijf in 2020 heeft overgenomen. Dus ik vraag het me af, maar ze hebben in ieder geval wel heel veel kapitaal achter zich nu ook. Er zijn zelfs investeringen gekomen vanuit Saoedi-Arabië. Dus het lijkt echt een beetje een prestigeproject te worden. Ja. Ze gaan echt inzetten op ultra luxe. En voor dit jaar voorspellen ze dan inderdaad winstgevendheid. En dat hopen ze te behalen door middel van hogere formules, volumes en verbeterende marges. En op zich, het orderboek zit propvol. Ze hebben ook nog een nieuwe SUV onthuld. Ja. En ook de vraag daarna schijnt enorm te zijn. Dus.
Is zo mooi, dat is mijn mening. Maar dan snap ik niet dat zo'n luxe merk geen winst kan maken. Want anderen lukt het toch ook?
Klopt, en dat is ook wel merkwaardig. Maar dat is wel. Aston Martin bestaat al zo'n 110 jaar. En is ook vaak van eigenaar gewisseld. Uh-huh. Maar ik denk dat het vooral vaak het gebrek is aan cash. Als je kijkt bijvoorbeeld naar andere luxe automerken. Zoals bijvoorbeeld Ferrari. Hebben altijd een grotere naam achter zich. Zij bijvoorbeeld. Ferrari is onderdeel van Fiat. Uh-huh. Bentley en Lamborghini zijn onderdeel. Vallen onder Volkswagen. Uh-huh. En. Ja, Aston Martin is op zichzelf staand. En ik denk dat het dan toch lastiger is om op te boksen tegen de grote jongens.
Dus dan als je dan zo'n grote autobouwer achter je hebt, inderdaad, zo'n eigenaar met de kennis. Want het is misschien niet alleen het geld, maar ook de kennis waar ze natuurlijk een beroep op kunnen doen.
Zeker, en dat is daarom ook wel positief. Want buiten het feit dat die Canadese miljardair een belang heeft genomen, heeft ook Mercedes sinds dit jaar een belang van 20%. Dus dat kan mogelijk in het voordeel gaan werken van Aston Martin.
Dat kan ze goed helpen, want de beurskoers is sinds de beursgang met 95% gekelderd.
Ik zag het vanmiddag, ik schrok er ook een beetje van. Ik had dat aandeel nog niet zo vaak bekeken.
Nee, ik volg het wel altijd, maar ik was even vergeten hoe hard naar beneden was gegaan. Dus Wesley zei, weet je al dat het met 95% is gekelderd. Nou, bij deze weet iedereen het
ja, een beetje. Hij was nog enthousiaster dan die CEO. Hij wilde dit zo graag vertellen, dit verhaal.
Ja, ik vind het een mooi bedrijf. Maar dat komt natuurlijk ook. We kennen Aston Martin natuurlijk vanuit de James Bond films. Ik ben een groot fan. DB5 zat in de films. Hebben ze iemand nodig die ze kan redden? Jij zegt, nou ja, fijn dat Mercedes een belang erin heeft genomen of een andere grote autobouwer. Maar hebben ze niet iets anders nodig? En dan bedoel ik dus niet een James Bond film, maar is er niet iets anders wat ze kan redden, wat ze populairder kan maken?
Nou ja, mogelijk gaan ze ook inspelen de komende jaren op elektrische auto's. Dus als ze daar een hele snelle wagen weten te maken die elektrisch is, mogelijk dat werkt. Volgens mij willen ze ook iets gaan doen met race, hè, Formule 1, maar dan voor elektrische wagens. Ja. Dus mogelijk kan dat Aston Martins populairder maken. Want als je bijvoorbeeld vergelijkt met de Ferrari, ja, die auto's zijn natuurlijk ontzettend populair door de Formule 1.
En het aandeel van Ferrari doet het ook vrij aardig.
Ja, klopt. Is ook het afgelopen paar jaar stevig opgelopen.
En dan slecht nieuws voor de Europese Centrale Bank. De Duitse inflatie is hoger dan verwacht. Die bleef in februari gelijk op 8,7%. Terwijl economen uitgingen van 8,5%. Eerder steeg al de inflatie in Spanje en Frankrijk. En dat levert de ECB kopzorgen op, zegt econoom Bert Colijn tegen BNR. De landen beslaan een gigantisch deel van de economie van de eurozone. Dus dat het daar onverwachts niet goed gaat, is geen goed nieuws.
Als je hiernaar kijkt, dan is dit toch een eerste indicator dat men in Frankfurt zich toch een beetje zorgen moet maken. Ze hadden daar absoluut nog niet het zijn brandmeester gegeven, maar dit geeft denk ik zeker een gevoel dat dat terecht is.
Ja, en zegt Colijn, ik denk dat ik nu opnieuw naar mijn ramingen van de inflatiecijfers van dit jaar moet gaan kijken.
Hij moet opnieuw gaan rekenen.
Hij heeft huiswerk. Ja, die inflatie is hardnekkig. De ECB weet niet waarom die niet naar beneden gaat. Dus ik kan hem ook aan jou stellen. Misschien dat jij wel het antwoord hebt. Maar waarom wil die maar niet naar beneden?
Nou ja, ik heb het al vaak gezegd. Hè. De inflatie in de eurozone blijft in eerste instantie hoog vanwege het jaar-op-jaar effect. Hè. Het inflatiecijfer wordt berekend aan de hand van een mandje aan goederen. Het CPI-index, de consumentenprijsindex. En die is pas echt hard omhoog gaan vanaf maart 2022. Dus ik verwacht eigenlijk dat de inflatie vanaf maart een stuk sneller omlaag gaat. En verder zien we ook wel dat de afgelopen maanden vooral de voedselprijzen verder op zijn gelopen. Dus, en daar komen dan ook nog waarschijnlijk de loonsverhogingen van januari bovenop. En daarmee vrees ik wel dat de eurozone een beetje in zo'n loonprijsspiraal terecht is gekomen.
Nou, toch
wel. Maar toch denk ik wel dat die inflatie vanaf maart en zeker vanaf juni sneller gaat afnemen.
Maar dat heeft dan vooral met die vergelijkingsbasis te maken.
Klopt, ja, de prijzen zullen hoog blijven. Alleen jaar op jaar zal er niet veel stijging meer in zitten. En dan zal dus de headline-inflatie, zoals we die kennen, die zal dan wel afnemen. Ja.
Nou, Justin, jij bent niet echt verrast, maar die analisten wel. Want die hadden dus met een lagere inflatie rekening gehouden. Gaat dit nog gevolgen hebben voor het ECB-beleid? Want die zijn ook natuurlijk gefocust op die inflatie. Ja, dat beleid?
Nee, zeker. De ECB moet zeker nog een tandje bijzetten. En recent hebben we ook sterke economische data gezien vanuit de VS. En ook daar viel de inflatie minder hard terug dan verwacht. En dat heeft ook echt wel de verwachtingen voor dat beleid wel weer een beetje op de schop gegooid. Want als je kijkt naar waar de markt rekening mee houdt, nou, een maand geleden waren ze zo goed als zeker van een renteverhoging van 25 basispunten, hè, door de Amerikaanse Centrale Bank. Ja. En nu zie je dat een kwart van de markt zelfs rekening houdt met een renteverhoging van 50 basispunten.
Ja, en voor de ECB?
En de ECB, ja, daar houdt de markt sowieso rekening mee met een renteverhoging van 0,5% op 16 maart, geloof ik.
Wanneer is de piek in zicht?
Nou ja, het doel van de centrale bank is natuurlijk om de inflatie rond die 2% te laten. Dus ja, ik denk dat als de kerninflatie richting dat niveau gaat, dat dan de centrale bank zal stoppen met het verhogen van de rente.
Maar dan pas, want ze weten ook dat het beleid natuurlijk vertraging heeft, dat er een aantal maanden tussen zit. Dus denk je niet dat de ECB al veel eerder zegt, nou ja, goed, hè, we zien het de goede kant op gaan en we durven nu die verhoging los te laten?
Ja, dat is ook grotendeels afwachten hoe de inflatie zich gaat ontwikkelen. Je zag ook wel dat een half jaar geleden dacht men dat de Fed zou gaan draaien bij 5%. En nu wordt er alweer gesproken over 6%. Dus je ziet wel dat de ontwikkelingen belangrijk zijn voor de vervolgstappen.
Ja, dan gaan we kijken wat er morgen op de agenda staat. Nederlandse beursbedrijven die hebben de kwartaalcijfers de afgelopen weken netjes gemeld. Maar in het buitenland zijn ze nog niet klaar. Uit verschillende landen komen nog een aantal klinkende namen. Zoals wereldspeler Universal Music Group, genoteerd aan de Amsterdamse beurs. En in dat aandeel zit nog niet bepaald muziek, want het is zo'n jaar genoteerd. En het is in die tijd met een paar procent gedaald. Al vinden analisten van Morgan Stanley dat beleggers te somber zijn over het aandeel. Ze denken dat het bedrijf wordt onderschat en veel meer waard is. Verder komt bierhuis AB InBev met de cijfers. Kan het, net als concurrent Heineken, de stijgende prijzen op de Europese markt opvangen met goede marges in Azië? Uit de Verenigde Staten kunnen beleggers de resultaten verwachten van Best Buy en Macy's. Daarbij wordt extra gelet op hun voorspelling over dit jaar, want andere bedrijven die waarschuwden namelijk voor een teruggang. Tot slot, ja, daar is het weer, een inflatiecijfer. En deze komt van eigen bodem, want daalt de Nederlandse inflatie of stijgt die, net als in Frankrijk en Spanje?
Justin Blekmolen van Links Beleggen, goed dat je er was. En laten we even sorry zeggen voor dat gehinnik aan het begin van de aflevering, hè? Onze puberhumor.
Ja, maar ja, dat moet ook, af en toe.
Ja. Morgen doen we het weer serieus. We sluiten deze aflevering in ieder geval af met een tip. En die komt uit het boekje van Corné van Zijl. En daarbij gaan we even terug in de tijd.
De afgelopen 25 jaar was de beurs 80% van de tijd te duur.
Tot morgen.
Tot morgen.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.